Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op bezoek bij Brett Wolf Projects. Tegenover mij zit Mark Nachtzaam. Dankjewel, Mark, dat je met me in gesprek wilt gaan.
Graag gedaan.
Midden in de opbouw van je tentoonstelling.
Ja, klopt.
Je hebt een tentoonstelling bij Brett Wolf Projects samen met Stefan Keppel.
Ja.
Stefans werk hangt al, jouw werk hangt voor een deel al, want je bent nog bezig. Een deel van je werk ligt nog op de grond. De titel van de tentoonstelling, die tot en met 17 februari te zien is, in dat mooie gebouwtje met de parmantige koepel in Amsterdam-Oost, dat is en route, dus op weg. Ik weet niet of er ook een uitroepteken bij staat. Ja, die zou er bijna bij horen, en route. En er is ook nog een dag met sprekers, dat is op 8 februari, en dat vindt plaats, een soort mini-symposium stel ik me voor, onder de naam Oulipo. Wat Oulipo is, dat vertel ik zo meteen nog wel eventjes in het kort, voor de mensen die het niet kennen. Ik ken jouw werk door de jaren heen, van je publicaties, en ik heb hier en daar wat gezien. Jouw publicaties, die worden altijd verzorgd door Roma Publications. He, dat is al een hele lange samenwerking.
Ja, klopt. Ja, vanaf de eerste Roma-publicatie werken we samen.
Ja. En wat er hier te zien is, dat is werk op papier. Bescheiden formaat. Hoe groot zijn de vellen ongeveer?
Rond A4. Met een enkele tekening die rond rond de 40, 50 centimeter is. Ja. Maar de meeste zijn inderdaad redelijk bescheiden van formaat.
Ja. Het is een klassiek symmetrisch gebouw met een centrale entree. Maar wat bij de grote, monumentale, klassieke gebouwen het geval is, is dat je midden binnenkomt met een klein bordesje en dat je dan een linker en een rechter vleugel hebt. Hier is het gebouw al meteen ook de hal bijna. En dan heb je van links naar rechts een rij met grote affiches van Stefan Keppel, die hij ook zelf print en dergelijke. Nou, ik heb een uitzending met Stefan Keppel gemaakt, ik denk anderhalf jaar geleden, als u nieuwsgierig bent naar zijn werk. En daarboven, als een soort fries op die rij affiches, tekeningen van Mark Nachtzaam. Heel ander formaat, een andere verhouding ook tot de kijker. Niet alleen door de formaat, maar ook door factuur. Want bij jou is het niet geprint, maar het is getekend. En je zou zelfs kunnen zeggen dat het getekend is in meerdere te onderscheiden lagen. En dat is ook, gek genoeg, fysiek te zien. Wat ik daarmee bedoel, daar komen we nu dan over te spreken.
Ja.
Het is voornamelijk grafiet. Er is een enkel kleurenlijn in. Dit werk, wat hier te zien is, Mark, is dat een serie werken die bij elkaar horen? Of is dit meer een soort lichaam van werk waar je een selectie uit maakt?
Ik denk het laatste, maar er zijn een aantal series die door elkaar lopen, die getoond worden. Er is inderdaad een tekening, een serie tekeningen, dan met een in laag opgebouwde beelden waarin dan uiteindelijk een soort lijnen, vlakken, compositie naar voorschijn komt tijdens het werken. Dan is er een serie tekeningen die gebaseerd is op affiches, boekomslagen, ander drukwerk wat ik vind online of in geprinte vorm. Composities van cirkels, driehoeken, vierkante rechthoeken opstaan. Eigenlijk iets wat ook op alle boeken over het Bauhaus staat, ook staan die vormen altijd. Ik ben al lange tijd ben ik dat soort composities aan het verzamelen. Ik trek die over, vul ze in met het grijs grafiet. En dus daar is ook een soort doorlopende serie waar ik al jaren mee bezig ben. En dan zijn er nog wel printjes van tekeningen, soort losse tekeningen die ik maak, schetsjes. Ik maak ook heel veel lijstjes met dingen die ik moet doen. Als ik daar dingen doorhaal, of ik omcirkel dingen, of ik maak soms ook weer daarop composities of kleine krabbeltjes. Ik merkte dat dat eigenlijk ook weer composities zijn voor een soort vormverhoudingen die heel erg aansloot bij alle andere tekeningen die ik zeg maar meer gecontroleerd maak. En die ben ik sinds lange tijd ook aan het inscannen, waarbij ik alle tekst weghaal en dan een soort tekening overhoud. Vaak ook in kleur, met viltstiften, met vulpen. En daar combineer ik dan weer andere vormen bij die ik vind. Dus dat is een soort, Voor mij is het belangrijk dat eigenlijk alle drie de series zijn series waar ik eindeloos mee door kan gaan. Ik kan er eindeloos dingen aan toevoegen, veranderen, combineren. Ik kan dezelfde elementen vaker gebruiken. Ik kan zo eigenlijk steeds opnieuw gaan naar nieuwe beelden. En uiteindelijk door de jaren heen zijn er dan toch altijd weer kleine verschuivingen die er komen in die tekeningen.
Heb je dit al door de jaren heen als jouw werkwijze gehad?
Nee, het is eigenlijk altijd. Ik kan dat even helemaal bij het begin beginnen. Eigenlijk sinds de academie is tekenen al wel een beetje de kern van mijn werk. Toen had ik altijd grote velle papier op mijn tafel liggen waar ik kleine notities op maakte, krabbeltjes, dingen die ik om me heen zag bij andere studenten. Notities, flarden van teksten die ik opving. Daar ben ik lang mee bezig geweest. En ik had ook behoefte misschien aan beelden die wat pakkender waren. Omdat het was meer een plattegrond van een denkbeeldige stad. Een plek waar je rond kon dwalen. Maar ik had behoefte aan een beeld wat op een wat kordatere manier misschien presenteerde. En toen kwam ik erachter dat ik al die restruimtes zwart begon te maken. Dat het een zwart blok was, wat ineens een beeld was. Waarbinnen een hoop dingen gebeurden weliswaar. Maar de vorm van dat zwarte blok, dat gaf een veel explicietere, veel duidelijkere vorm.
Maar die blokken, die maakte je in de tussenruimtes?
Ja, eigenlijk was dat. Het was altijd natuurlijk. Het blok was net zo groot als het vel papier. Toen kleurde het bijna het hele vel papier zwart. En in die zwarte grafiet waren dan weer kleine vormen zichtbaar. Of arceringen, structuren.
Die er doorheen kwamen.
Ja,
dus eigenlijk was het een soort overtekening. Net als bij Reiner een Übermalung.
Nee, het ging ernaast.
Ernaast.
Het zat ernaast. Dus ik had al die kleine notities even goed, als een soort begin. Maar alle ruimtes daaromheen begon ik zwart te maken.
Ja, ja.
Waardoor je een...
op die manier. Oké, nu heb ik het voor me inderdaad. Ja.
Waardoor je een zwart vel had, wat als beeld veel sterker overkwam. En toen ben ik het ook steeds meer gaan... op een bepaalde manier, die eerste notities waren natuurlijk heel spontaan. Ben ik het steeds meer gaan... Er kwam ineens het idee dat die tekening iets is wat ik meerdere keren zou moeten kunnen uitvoeren. De tekening werd eigenlijk meer een soort uitdrukking van een idee van hoe een tekening eruit zou kunnen gaan. En toen vond ik ook dat misschien het moment van het tekenen helemaal niet meer belangrijk moest zijn, maar dat ik... een vocabulaire, een vorm moest hebben die ik steeds opnieuw kon combineren, die ik kon vergroten, verkleinen, kon spiegelen, over elkaar heen kon tekenen. Waardoor eigenlijk de beelden steeds meer bijna geprogrammeerd werden door een soort kleine instructies die ik mezelf gaf. Dus toen zijn de beelden eigenlijk steeds gecomponeerder geworden.
Ja, gecomponeerder, maar nog altijd in reactie op gebeurtenissen die er al waren. Hè?
Ja, getekende gebeurtenissen.
Exact.
Ja.
Nee, precies.
Ja.
En daar tegenover stelde je een soort vocabulair van die vierkanten, hè, van dat zwart.
Dat is, ja.
Maar die vierkanten kwamen later dan wellicht. Ja. Maar in ieder geval van het grafiet. Dus een vorm van controle,
ja,
zou je kunnen zeggen.
Ja. Maar ook een beetje kijken van, ja, wat is...
Maar een grote mate van toeval.
Het toeval heeft altijd een rol gespeeld.
Omdat je, laten we zeggen, het negatief, dat je dat niet voorziet.
Ja.
Of ging je op een gegeven moment zo werken, dat je het zo maakte, dat je de negatieve ruimte al componeerde met de lijnen die je trok?
Ja, dat is inderdaad steeds meer. Dus het begon van heel spontaan naar steeds meer gecomponeerde, bijna vormgegeven. Dus ik begon ook steeds meer kleine modellen te maken. Kleine modellen waarin ik steeds...
En wat versta jij onder een model?
Ik nam bijvoorbeeld uit een bestaande tekening een klein detail. Dat trok ik over op kalkpapier. En dan begon ik dat te herhalen, te spiegelen. Dan ontstond er een nieuwe compositie, waar ik soms enkele lijnen weer wegliet of toevoegde. Of een andere tekening daarmee combineerde.
Omdat je het woord model gebruikt, dan kunnen mensen de indruk krijgen dat het over een driedimensionale
object
absoluut
gaat. Nee, echt een soort...
Ik ga het even dichterbij, zo.
Oké.
Wordt het geluid net iets mooier. Maar dus niet een fysiek model inderdaad.
Ja, nee. Echt een soort getekende. Wat ik dan ook weer in kon scannen en later een grote kon printen, over kon trekken en dan de werkelijke tekening kon maken.
Ja.
Maar voor mij was het belangrijk om ook over tekenen na te denken. Omdat bij tekenen zijn het altijd dingen als handschrift, spontaniteit. En ik probeerde eigenlijk al dat soort dingen weg te laten. Eigenlijk probeerde ik misschien ook al een beetje zelf als maker uit de tekeningen te verdwijnen en op zoek te gaan naar een soort systeem waarin tekeningen zichzelf genereren. Dat eigenlijk een tekening, eigenlijk al de volgende tekening die ik zou kunnen maken, in zich had. Zodat ik van de ene tekening een vervolg kon maken, waardoor het als een soort...
Dus dat is niet, dat is iets wat gebeurde, maar dat is ook iets wat je opzocht.
Ja, ik ben het heel erg gaan opzoeken, denk ik. Van hoe kan een tekening eruit zien? En ik vond ook het idee dat ik de tekening opnieuw zou kunnen maken. En dat die dan gelijkwaardig was aan de eerste. Dat is ook niet vond ik ook een heel boeiende gedachte. Dat de tekening in meerdere vormen eigenlijk, of in meerdere formaten, of in hetzelfde formaat een aantal keer kon bestaan. Maar dat het niet zozeer om een unieke tekening ging. En dat geeft me misschien wel iets wat ik van tekenen sowieso interessant vind, is dat een tekening zowel af is als niet af. En met niet af bedoel ik dat een tekening ook een schets kan zijn om in een andere techniek uit te voeren. De tekeningen die ik toen maakte, een soort heel geometrische structuren, konden ook heel makkelijk als een houten frame bijvoorbeeld uitgevoerd worden. Of als een meer ruimtelijke opstelling. Maar evengoed, het zou het een muziekscore kunnen zijn voor een componist. Ik heb denk ook veel tekeningen gemaakt waarvan ik denk die nodigen misschien wel uit om muziek bij om te gebruiken om muziek te maken.
Ja, ik heb bij de maandaankondiging van Springvossen een beeld van jou gebruikt uit 2010.
Ja.
Wat zomaar zou kunnen beantwoorden aan wat je hier beschrijft.
Ja, ik denk dat het goed kan. Omdat er zit een soort ritme in. Tegelijkertijd ook een soort dissonanten, denk ik. Een soort lijnen die een beetje... Ja, een soort frictie veroorzaakt.
Het is een staand beeld. We zien, ik denk uitgespaard, ik heb het alleen maar op een beeldscherm gezien. Ja. Laten we zeggen, verschillende lagen, als lijntjes in een schrift als het ware. Alleen die lijntjes die zie je niet. En dan zie je in de verschillende lagen, zie je net iets schuinstaande lijnen. Soms achteruitleunend, soms vooruitleunend, als we de leesrichting in gedachten houden. En de tussenruimtes inderdaad, die zijn helemaal met grafiet gearceerd.
Ja, eigenlijk is ook een soort omkering. Wat je ziet is eigenlijk de witte lijnen, maar die zijn eigenlijk niet getekend. Ja, en ik denk, daar zit ook een soort, wat ik zeg, een soort ritme in, een soort tegenbeweging. Ik was ook heel erg, ik luisterde veel naar elektronische muziek, die inderdaad heel gelaagd was en waarin de ritme heel belangrijk was. Maar ook in dat soort ritmes, wat je denk ik ook vaak in niet-westerse muziek ziet, dat ook natuurlijk de ritmes voor ons heel onnatuurlijk aandoen.
Ja,
dat
zijn syncopies.
Ik moet zeggen dat ik dat heel fascinerend vind om naar te luisteren. Dus ik denk dat het voor mij ook heel erg belangrijk was van, wat is een tekening? Wat kan een tekening zijn? En hoe kunnen we dat misschien wel ontkennen? Hoe kunnen we dingen die misschien typisch zijn voor een tekening, kunnen we dat omdraaien, zodat er eigenlijk met het, op die manier ook met een soort negatieve iets wat levert dat op?
Ja, maar wat je zojuist zegt is ook, vind ik heel interessant, over die muziek en dat ritme, omdat je in de handeling van het aanbrengen van het grafiet ook in een ritme werkt.
Eigenlijk wel, ja. Dat waren altijd korte haaltjes. Die kan dus ook heel goed aflezen aan de...
Want dat zie ik ook in de tekeningen hier terug, dat het grafietoppervlak, dus de buitenste laag, je zou bijna zeggen het kledingstuk, omdat het ook iets bedekt tegelijkertijd. Ja. Het toont zichzelf, maar tegelijkertijd bedekt het ook gedeeltelijk en ordent het ook, corrigeert het misschien ook, het onderliggende. En ik zeg corrigeren, omdat in de tekeningen die hier te zien zijn, in het grafiet, de buitenste laag, dat is georganiseerd volgens een raster. Dan moeten mensen niet denken aan een regelmatig raster, dat helemaal metrisch is uitgezet, maar wel orthogonaal. En daardoor ontstaan er blokken, grafiet, die zijn ten opzichte van het maat van het papier stevig. En wat je kunt zien is, wat zo mooi is met grafiet, dat het bijna zo'n wasachtig oppervlak kan krijgen. Ja. Alsof het waterdicht is gemaakt. Ja. En dat geeft zo'n heel mooi wat satijnen weerschijn. Maar je ziet ook dat daar wat kleine oppervlakkige gebeurtenissen zijn. Hè? In dat vlak. En die oppervlakkige gebeurtenissen, als je dichterbij komt, zie je dat er wat donkerdere plekken zijn. Dat ziet er iets rulliger uit. Mm-hmm. Dus het licht gedraagt zich er anders. De reflectie is anders daar. Die wordt onderbroken, zou je kunnen zeggen. En dat zijn opeenhopingen van grafiet. En dat is wat er gebeurt als je een potlood ter hand neemt en je gaat van boven naar beneden en je herhaalt dat de hele tijd. Dan krijg je afzettingen. Ja. Het is een soort slip bijna van het grafiet. En dus dat zorgt voor een heel levendig oppervlak. Maar dat is ook tegelijkertijd die indicatie van het ritme waar je het zojuist over hebt.
Ja.
Van de handeling.
Ja, de ritme die ik daarvoor beschreef was misschien meer de ritme in het beeld zelf. Ja. Maar inderdaad ook in het tekenen zelf. Van de compositie. Maar inderdaad ook in het tekenen. En misschien is dat wel meer geworden. Want in de tekeningen die ik hiervoor beschreef, was inderdaad de manier van arceren heel gelijkmatig. Natuurlijk zijn sommige delen wat donkerder, wat lichter, wat opener. Maar
het blijft toch werk.
Maar toch was de handeling altijd van boven naar beneden, korte haaltjes. Terwijl de tekeningen die ik nu maak, is een meer een soort weerwar inderdaad van allerlei arceringen die alle kanten op gaan. En,
hoewel er wel reden in zit. Het is niet zo dat het alleen maar opgevuld hoeft te worden. Want dan krijg je een ander oppervlak.
Dan krijg je een ander oppervlak, ja. Maar ten opzichte van de hele gecomponeerde en gecontroleerde beelden die ik een tijd terug maakte, kwam er eigenlijk meer de behoefte om meerdere beelden al toch tijdens het tekenen te laten ontstaan. Bijna. Ja, misschien is het ook nog goed om even te zeggen dat natuurlijk al die soort principes die je denkt te hebben, of alle ideeën van geen handschrift, het moment is niet belangrijk. Natuurlijk spreek je jezelf ook tegen, want uiteindelijk blijken er toch kleine sporen van momenten in te komen. En waren er soms ook kleine aantekeningen die ik maakte, die juist wel heel erg toch weer een soort moment aangaven. Ja. Hè? Een ander soort concentratie die je dan op hebt, of iets wat zich aandient omdat je dat toevallig hoort of ziet. Dus eigenlijk zijn er natuurlijk heel veel tegenstrijdigheden.
Maar die gebeurtenis in een beeld komen. Die is identificeerbaar, die speelt die rol omdat je het elders probeert te onderdrukken.
Ja, natuurlijk. En ineens komt het naar boven. En ik vond het ook altijd belangrijk om dat soort dingen te laten gebeuren, om toch ook niet te rigide in een bepaald soort manier van werk maken terecht te komen. Maar om eigenlijk ook te zorgen dat er binnen het werk ook altijd iets gebeurt wat het ook weer ontkracht.
Ja. Dat is interessant toch, hè? Dat je een bepaalde vrijheid nodig hebt, helemaal in den beginnen, om dingen te onderzoeken en ergens mee te komen. Op een gegeven moment heb je, laten we zeggen, het begin van wat je een handschrift zou kunnen noemen. En dat bedoelt niet in factuur, maar in hoe je een tekening opzet.
Ja.
En dan bedenk je daar regels bij ook, omdat je een bepaalde correctie wil uitvoeren.
Ja.
En dus je hebt enerzijds een steeds stringentere manier van werken, maar die staat het ook toe om afwijkingen daarvan te herkennen en te accepteren of te onderdrukken vervolgens.
Ja, ja.
Dus het is veel helderder wat voor beslissingen je neemt en hoe je naar nog nieuw onbekend werk wilt toebewegen.
Ja, ja, ja. Precies. Ja, het is, ik heb altijd moeite gehad om dingen heel erg vast te leggen. En ook niet zozeer om consequent te zijn, want ik denk dat er heel veel consequenties of heel veel consequente manieren van in het werk zitten. Maar toch het idee dat om ergens ook weer te ontsnappen, om het weer in vraag te stellen, zeg maar, dat ook heel belangrijk is. En de tekeningen nu beginnen daardoor, denk ik, ook juist helemaal precies in tegenovergestelde richting als de tekeningen hiervoor. Nu begin ik gewoon vaak wat losse lijnen, wat losse vormen op te tekenen, losse arceringen, vlakken.
Dat is die eerste laag waar ik het over had.
Ja, dat is nu een soort eerste laag die ontstaat.
En daar zit ook iets van dat, laten we zeggen, dat vrije raster, noem ik het maar even.
Ja, ja.
Dus er wordt wel een orthogonaal kader wordt er afgezet. En soms binnen dat kader ook iets van een provisoire raster. Dit alles uit de losse hand altijd. Dus we zien dat het echt, laten we zeggen, met het potlood halverwege gehanteerd zo uit is gezet, dus niet met de neus op het papier.
Ja.
En dat geldt ook voor de arabesken, de ovalen, die cirkels bij benadering zijn, en dergelijke tekens.
Ja, ja. Ja, ik denk dat nu de lijnen die nu ontstaan in de tekening, of de vlakken, die ontstaan echt tijdens het tekenen. Dan wordt er pas de beslissing genomen van, oké, ik ga hier een lijn uitsparen. Ja. Waardoor alles ook niet meer in een soort vaststaand grid.
Dus waar het vroeger sporen waren van activiteit en leven, en wellicht administratie en aantekening, waarbij je vervolgens, laten we zeggen, de leesbare anekdotiek uit verwijderde, waardoor er alleen maar signalen overbleven.
Ja.
Namelijk, dit is belangrijk, en dan geef je daar een mooie zwarte ovale lijn omheen en dergelijke. Dat bleef over, maar de informatie die verdween. En nu is het zo dat je daar helemaal los van werkt en dat je, laten we zeggen, die graffiti Mm-hmm. Dat je die zelf aanbrengt. En het interessante is dat je dat doet op het neutrale witte vlak. Op het papier. Ja. Dat is iets heel geks als je bedenkt waar het vandaan komt.
Ja.
Het is een markering dat het wit breekt.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, ik denk ook met de vorige tekeningen was dat ook al zo. Ik kreeg toen vaak de opmerking van, waarom maak je dit niet gewoon op een computer en waarom print je dit niet gewoon? Maar inderdaad, die grafiet, die glans, maar ook toch het handmatige, omdat er geen... Ik denk ook niet dat er een logica in zit die terug te vormen is naar een formule die een computer zou kunnen uitvoeren. Daardoor zijn denk ik altijd al een soort systeem van centimeters en millimeters, dat past niet in de tekeningen. Je kan ze daar niet toe gaan leiden.
Ik heb de neiging om meteen te protesteren, ja. Inderdaad, als ik dat hoor. Omdat die huid die ik net zo probeerde te beschrijven, mm-hmm. van het grafiet,
ja.
En ook al die gebeurtenissen, ook al is daar dat raster op uitgezet, dat zich formidabel voordoet, ja. Omdat het een strak gekant raster is. Als je goed kijkt, dan zit daar iets meer speelruimte in. En wat ook zo is dat je tussen de verschillende bedekkende vierkanten van grafiet, dat die met elkaar verbonden zijn. Ja, het is niet zo dat de tussenruimte alleen maar wit is,
ja.
Zoals dat met die oude tekening die je zojuist begreep, ja. Het geval was, ja. Waardoor de tekening uit de arseringen voortkomt in het wit.
Mm-hmm.
Maar dat het in dit geval zo is dat er een structuur van diagonale arseringen die grafietblokken met elkaar verbindt.
Ja.
Dus daarvoor moet je toelopen op de tekening om dat te zien.
Ja.
Waardoor je die structuur die ik zojuist beschreef van verticale in de arseringen, dat die met elkaar, die blokken die met die verticale zijn opgebouwd, dat die met elkaar verbonden zijn in een textuur, mm-hmm. van diagonale. Het is een soort, ja. Raster ook van grafiet.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik denk ook dat het grafiet altijd essentieel is geweest aan mijn tekeningen. Ook in die oude tekeningen. Dus inderdaad, het idee om dat met de computer te doen was toen niet ter sprake. Maar ja. Nu zou het al helemaal... is er helemaal geen sprake van dat een soort alternatief zou kunnen zijn. Ik denk juist dat inderdaad die grafiek, die glans, die opbouw, de manier waarop het beeld ontstaat, dat is nu eigenlijk allemaal zo, het is allemaal zo met elkaar verweven.
Maar wat ik heel interessant vind, namelijk, is dat je in die tekeningen verschillende lagen hebt. Zelfs die opperste grafietlaag, die heeft dus ook twee lagen al, in, ja. ieder geval.
Mm-hmm.
En die bevinden zich dan op een onderlaag die gedeeltelijk afgedekt wordt. Niet altijd, soms meer, soms minder. Waarbij we die wat kleurlijnen zien. En die onderlijnen, die zien er soms uit als gekleurd garen uit de naaidoos. Hè,
ja.
Dat daar zo kringelt.
Ja.
Met een bepaalde lichtheid en ook een soort onschuldige vrijheid die het lijkt te hebben. Niet altijd, soms is het gewoon met wat vermrand neergezet, maar ik zag ook wel arabesken die, mm-hmm. inderdaad het, ja. toeval hebben van garen wat zomaar, ja. neerkomt.
Ja. Ja, ik denk in dat soort tekeningen die je beschrijft, dat ik misschien nog meer vrijheid voel om dingen te doen. Maar wat ik ook prettig vind aan die tekeningen die ik beschreef, die ik maak aan de hand van, of die eigenlijk ontstaan tijdens al die lijstjes die ik maak.
Ja.
Eigenlijk zijn dat ook geen tekeningen die de pretentie hebben gehad tijdens het maken, dat ze in deze ruimte als een soort van kunstwerk of als een tekening zouden verschijnen. Dus het zijn,
want ik vind het toch heel interessant wat jij nou doet hier voor mij. Ja. En ook voor de microfoon. Dus in gebaar en in woord, dat jij de tekening die je maakt, dat je daar de vraag stelt of dat een kunstwerk is of niet. Dat doe je nu. Want je zegt het, Maar het is ook zo dat je in gebaar, fysiek tegenover mij hier, aanhalingstekens in de lucht maakt, zo van ja, verontschuldigend. Het is maar een tekening en ik weet niet of die tekening een kunstwerk is.
Nee, dat is niet de bedoeling. Maar zo heb ik ze niet gemaakt. Ik heb ze gemaakt gewoon als... Nee, als
zo heb je ze wel gemaakt, maar zo is het niet begonnen. Je hebt iets opgebouwd uiteindelijk en uiteindelijk wordt het een kunstwerk.
Ja, omdat ik natuurlijk de beslissing neem dat het...
Het lege vel is geen kunstwerk, het is materiaal.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat ik lege vellen in de tentoonstellingsruimte
zou... Ja, een kunstenaar die ik ken, die had ooit een docent, of een begeleider heet dat dan, aan de ateliers. En die zei, ja, zo'n wit vierkant doek met alleen maar gesso. Uiteindelijk, misschien niet eens gesso, uiteindelijk is dat het mooiste.
Daar kan ik me wel in vinden. Dat kan ik wel heel goed begrijpen als iemand zo'n opmerking maakt. Maar ik wil zeggen, uiteindelijk maak je heel veel. Je bent natuurlijk tekenaar, dus je maakt altijd mee aan tekenen. Zelfs als ik een boodschappenbriefje maak, dan kan dat een tekening worden. Maar op dat moment dat je het aan het maken bent, maak ik andere overwegingen, maak ik andere beslissingen in de tekening, dan dat ik die maak dat ik
vooruit
de tentoonstelling een tekening ga maken.
Kijk, ik begrijp wat je zegt. Ik heb lang met een goede vriend samengewerkt die nooit aspiratie heeft om kunstenaar te zijn. En ik maakte films met hem, video's met hem, documentaires, korte documentaires. En als we in de montagekamer zaten, dan maakte hij altijd een mooi handschrift en hij maakte altijd aantekeningen. Mm-hmm. En ik zag met de manier waarop hij zijn mise en page deed, waarop hij zijn vel inrichtte.
Ja.
Dus niet alleen met tekst, maar ook met notities. Hoe hij dat distribueerde over het vel. Dat hij een zekere trots ervoor en een voldoening kreeg uit het feit dat hoe hij het had bedacht, intuïtief, over wat er zou genoteerd zou moeten worden, waarvan hij nog niet wist wat dat moest zijn en hoe dat uiteindelijk op het veld terechtkwam. En dat is geen kunstwerk dan. Ja. Dus dat is wat jij zegt, dat jij bezig bent. Je bent met aantekeningen bezig, je bent nog niet met een kunstwerk bezig. En dat wordt materiaal opgegeven.
Dat wordt materiaal.
En dat wordt een aanzet.
Ja.
En net als dat er heel veel schilders zijn die het wit op het doek eerst even doorbreken met een triviale vorm.
Ja, gewoon om een begin te hebben.
Exact.
Ja.
Dus dat begrijp ik. Maar net gaf je de indruk, ik geef hier veel te veel aandacht aan, maar net gaf je even de indruk in wat je, hoe je het presenteerde, alsof je die vraag stelde of het dan wel een kunstwerk mocht heten.
Nee, absoluut niet.
Nee,
het is eerder juist omdat ik zag dat natuurlijk de vormentaal, maar ook de verhoudingen, dat die eigenlijk zo overeenstemde met de tekeningen die ik, zeg maar, meer bewust ontworpen gemaakt. Dat ik dacht van, ja, maar eigenlijk is dit ook materiaal. En dus misschien kom je dan toch ineens achter dat alles natuurlijk wat je doet, dat toch een soort bewuste, onbewuste, maar dat er altijd zoveel overlappingen zijn.
Dat is niet gek, toch?
Dat is natuurlijk helemaal niet
gek. Want dat is ook dat je als kunstenaar zo getraind wordt om te kijken en opmerkzaam te zijn, dat je overal potentie ziet.
Alles is materiaal.
Meerdere collega's van je met wie ik dan door de stad kan lopen. Ja. En niet eens, dan heb ik het niet eens over tentoonstellingen. En heel opmerkzaam zijn in details die ze zien. En die details die dan opgemerkt worden, of die gebeurtenissen die opgemerkt worden, die zijn dan ook vrij specifiek. Die passen bij die betreffende kunstenaar.
Ja, dat merkte ik met die tekeningen eigenlijk ook. En ik vond het ook heel prettig, omdat er inderdaad wel een soort losheid in zit. Maar tegelijkertijd is de vlakverdeling net zo streng bijna als in de andere tekeningen. Ja. Dus dat maakte... Dus ik vond het ook, maar voor mij was het een soort kleine eye-opener om dat soort materiaal te gebruiken. En het gaf binnen die toch hele strenge vormgeving, een soort vormentaal, het gaf het me ook heel veel vrijheid om ook in mijn eigenlijke tekeningen heel anders te gaan tekenen.
Ik onderbreek je zo half, maar is dat ook een manier, Mark, om, laten we zeggen, het alledaagse en het leven binnen te laten in je werk?
Misschien wel, ja, misschien wel. Want ik had. Er zijn meerdere vormen voor, maar ik had al wel eens. Ik had lang geleden een catalogus gemaakt en ik had iemand gevraagd een tekst ervoor te schrijven. En ik legde hem uit van ik zou eigenlijk al ook wel een keer een catalogus willen maken waarin geen beelden staan, geen tekeningen, of totaal mijn werk afwezig is, maar alleen hele zakelijke omschrijvingen van het werk. En hij vond het ook een beetje jammer, omdat dat ook weer een manier is om eigenlijk alle verhalen, het verhaalaspect, wat heel minimaal misschien dan toch nog ergens aanwezig is in mijn werk, om dat ook nog uit het werk te halen. Om het een hele soort neutrale,
maar dat is niet
zakelijke
zo, hè?
Omschrijvingen.
Maar... Ja, maar dat vind ik een hele interessante opvatting, omdat je, net zoals dat Jozef Albers in dat formidabele boekje van hem, Interaction of Colors, zegt, als je aan, ik geloof, 40 verschillende mensen vraagt de kleur rood te beschrijven, ja, of te tonen, dat je dan 40 verschillende kleuren rood krijgt.
Ja, tuurlijk.
En
ja.
Dus er zit zoveel ruimte in, want dan komt er niet alleen de potentie van een tekening,
ja,
en op hoeveel verschillende manieren de tekening gelezen kan worden, komt eruit, ja, maar dat wordt vermenigvuldigd met de potentie van het perspectief,
ja,
van,
ja,
de auteur.
Ja, ja, ja. Maar toch, natuurlijk, dat is altijd aanwezig, maar toch was het idee wel om het toch proberen zo neutraal, zo strak, zo streng en zo feitelijk mogelijk te zijn. Dus inderdaad toch te kijken of die ruimte voor interpretatie te klein mogelijk
maar
te maken.
Wat er uitspreekt, vind ik, en dat vind ik heel belangrijk om te benoemen, is dat door die zakelijkheid ontstaat er ook de ruimte voor het beeld om zich te tonen.
Ja.
Nee, er zit een bepaalde expressiviteit in.
Ja.
Zelfs in een werk van Solowit, dat door iemand anders wordt uitgevoerd vanuit een recept dat hij heeft geschreven, daar zit expressie in.
Ja. Ook daarin zijn denk ik al die tekeningen dus anders, hè, doordat juist dat iemand anders hem uitgevoerd.
Exact. En ook omdat niet altijd voorgeschreven is hoe de wand eruit moet zien en zo, en wat voor dimensies dat moet hebben. En dan past zich dat aan.
Ja.
Maar dat is juist een manier om de ruis weg te halen,
ja,
en datgene wat je gemaakt hebt zich te laten tonen,
ja,
als kunstwerk.
Ja, ja, ja. Ik denk inderdaad dat die expressie, dat handschrift, dat er altijd is, maar ik denk toch dat het voor mij heel belangrijk was om het weg te laten. Misschien juist wel om het meer aanwezig te laten zijn. Maar niet al in een hele uitgesproken vorm, maar kijk, wat blijft er over? Van wat is nog inderdaad het handschrift? En misschien ontstaat er dan toch een veel specifieker, een veel persoonlijker handschrift, dan dat je met een soort aannames al zou kunnen beginnen. Of met misschien dat als ik...
Ja, je weet het niet, want dat is de weg die je niet bewandeld hebt.
Ja, ja.
Maar je kunt het natuurlijk aanwijzen bij andere kunstenaars.
Ja, ja, ja. Ja. Ik vond het interessant om dingen weg te... En ook inderdaad, maar ik wilde eigenlijk nog terugkomen op het vorige antwoord. Die spanning met inderdaad het dagelijks leven en hoe dat in je werk sijpelt. Ik denk dat die spanning er altijd al is geweest. Van inderdaad ook een soort noodzaak om dat weg te laten. Maar tegelijkertijd ook wel dat ik voel van het is wel belangrijk dat het er is, want ik moet zeggen dat veel concrete kunst, zo gezegd, vind ik ook heel saai. Juist, ik heb toch het idee dat er dingen moeten zijn, dat er inconsequenties moeten zijn, of dat er kleine scheuren in het werk moeten zijn waardoor het weer binnenkomt. En dus ik ben er aan de ene kant heel erg letterlijk heel goed op om het weg te laten, maar Soms laat ik het toe, of soms, maar dan altijd op een voor mij verrassende manier, op een manier die ik niet van tevoren had kunnen voorspellen.
Ja, ja. Ja, want dat is ook wat zo interessant is met die combinatie van het werk van Steven Keppel en jouw werk, is dat die werken van Steven Keppel die zijn geprint door Stefan zelf. Mm-hmm. En het afficheformaat.
Ja.
En dat, daar komt ook het alledaagse veelvuldig langs.
Ja.
Dus die creëert een beeld op basis van structuren die hij heeft aangetroffen, gefotografeerd. Soms is daar een heel duidelijk motief, soms is daar alleen maar die structuur.
Mm-hmm.
Dat ligt natuurlijk ook dicht, daar komt ook het fotografische komt erbij kijken en de druktechniek komt erbij kijken. En dat zijn werken die je van dichtbij en veraf kunt zien natuurlijk. Maar als ik veraf ga staan, dan wordt jouw werk, dat wordt een soort Fries.
Mm-hmm.
En die ik niet helemaal kan lezen. Maar dat kan omdat die sterke vorm van die grafietrasters daarop zit. En als ik dan toekom op het werk, dan scheiden de werken zich weer, omdat de structuren die bij hem fotografisch aanwezig zijn, mm-hmm. Maar als je toeloopt, verdwijnen in de verarming van het materiaal, omdat het zo opgeblazen is. Die worden bij jou juist dan concreet en specifiek. En dan is er ook daadwerkelijk fysieke structuur aanwezig. En dat is heel mooi. Ook omdat het werk ook, je zou het ook kunnen denken dat het werk een beetje vloekt met elkaar, omdat het met elkaar een beetje dwars zit.
Ja, ja, ja.
Maar het is al die verschillende fases die je kunt hebben in het op- en neerbewegen ten opzichte van jullie werk en de relatie die er ontstaat, die vind ik heel interessant, omdat het ook wel eens iets wreveligs kan hebben.
Mm-hmm. Ja. Ja, en ik weet niet, maar in wat, want we hebben het gehad over asseringen, maar wat daar natuurlijk ook bij hoort, is het aspect tijd. Want het was, ik was ook altijd op zoek naar een soort intens beeld. Wat een soort, een beeld dat een intensiteit had. En wat ik mooi vind ook aan het grafiet, is dat het is ook volume op een bepaald moment. Het heeft een soort zwaarte, maar tegelijkertijd is het ook nog steeds een vel papier, wat natuurlijk bijna niks weegt. Het zit tegen de muur geplakt, dus het neemt ook heel weinig ruimte werkelijk in. Maar toch heeft het, door die zwaarte van die grafiet, is het wel volume, iets zwaars.
Ja, wat je zegt inderdaad is normaal gesproken zo'n vel, het drager van een tekening. Dus de tekening wordt dan in traditionele zin venster. Ja. En door die grafiet wordt het ook toch object.
Een beetje wel, heb ik het idee. Het heeft ook echt een hele fysieke aanwezigheid.
Ja, het heeft een duidelijke stoffelijke aanwezigheid, is denk ik het woord.
Ja, dat is goed gezegd. Ja. En dat is misschien met de prins van Stefan anders, omdat dat zijn natuurlijk wel lage tonen. En ik denk, soms zijn er ook prins bij waarin het meerdere lagen over elkaar heen geprint zijn. En daar krijg je ook een heel mooi soort glans.
Ja, daar moest ik aan denken toen je dat over tijd.
Ja,
dat je in tijd en ruimte accumulatie kunt hebben in de fotografische ruimte.
Ja. En dat is denk ik mooi aan die prins, hebben dat op een bepaalde manier ook wel. Is dat ook wel aanwezig?
Ja.
En ook daar.
Alleen krijgt het op een heel andere manier uitdrukking. Manier. Ja. Omdat het ook. Het woord ontschiet me nu, maar het is werkelijk, want gefotografeerd, maar tegelijkertijd is het ook de fotografische ruimte, omdat die werkelijkheid nooit buiten die fotografische realiteit, in die lagen, in die verschillende tijden, heeft bestaan, bij elkaar.
Ja.
Ja, dus het is ook een soort samentrekking in tijd en ruimte dan. En dat is met een tekening anders. Je hebt wel sporen van andere gebeurtenissen, zoals je het beschreef, soms.
Ja.
In ieder geval hoe dat begon. Maar je hebt de tijd van het maken van het werk, die zit in het werk. En dat is daar.
Ja.
En dat is met een fotografische ruimte en zo'n. En het verzamelen van dat fotografische materiaal en het printen, is dat is dat niet zo.
Nee.
Er valt heel veel buiten wat we niet meer zien.
Ja.
En bij zijn tekening, dat heeft transparantie. Het is een beetje gek om dat te zeggen, omdat je heel veel bedekt met dichte laag grafiek.
Ja.
Maar dat je die kleding, die heeft ook een transparantie in die zin dat het ook zich laat zien als die laag grafiet die iets bekleedt.
Ja.
En we zien ook daarachter vandaan komen in de omtrekken een andere laag.
Ja.
Dus alles is leesbaar.
Ja, eigenlijk zou je nog bijna al mijn stappen die ik gemaakt heb tijdens het tekenen kunnen teruglezen,
exact.
Denk ik. Je kan lezen. En misschien vind ik dat sluit misschien nog een beetje aan bij de tekeningen die ik eerder maakte. Want toen kwam inderdaad ook de vraag van, zou dus nog iemand anders gemaakt kunnen worden? Maar dat denk ik nou niet per se, maar ik vind het wel interessant dat het helder is. Dat er ook geen mysterie is van hoe de tekening gemaakt wordt. Dat het op een bepaalde manier ook gewoon werk is wat uitgevoerd wordt.
Nee, maar dat is weer de Jozef Albers anekdote.
Ja.
Dat als jij mij en nog 10 andere mensen de opdracht geeft.
Ja.
Kijk, dit is de recepteur, maak het voor me. En dan zal je verrast zijn over wat er allemaal mogelijk is binnen al die beperkingen die jij jezelf hebt opgelegd.
Ja.
Ik denk dat je...
Ja.
Ook, ik denk dat je het beseft, maar dat je het niet kunt voorzien groot die speelruimte is.
Ja. En dat geeft natuurlijk ook inderdaad dat je ook merkt dat binnen die beperkingen die je zelf oplegt, dat er voor jezelf in ieder geval ook natuurlijk nog eindeloos mogelijkheden zijn. Dat er nog eindeloze tekeningen zijn die je daarbinnen nog zou kunnen maken. Ook.
Je hebt die eindeloze mogelijkheden,
ja,
maar je hebt ook nog zo dat je voortdurend je bakens een beetje verzet.
Tuurlijk, ja. Het is nooit statisch of inderdaad.
En daar ben je ook niet altijd bewust van, denk ik, dat je dat doet.
Mm.
Omdat er wel eens wat gebeurt en dat je iets doet dat je niet bedacht had. Maar dat je dat dan na te doen herkent. En dan kun je zeggen, accepteer ik dit of niet?
Ja.
Moet ik dat meer uitdrukking geven of niet?
Ja, soms voel je de mogelijkheid ineens. En dan weet je niet of je het wel of niet kan doen. Of dan is dat een soort aftasten van... Je herkent inderdaad de mogelijkheid. Als die er is, dan zie je hem. En dan kan je
Er zit hier achter mij, net uit het midden. Ik weet niet of hij in het midden wordt geplaatst later.
Nee, hij blijft daar staan.
Hij blijft daar staan. Ja. Dus net uit het midden van die symmetrie, van die centrale hal, onder de koepel, een wand geplaatst. Dat is een wand die tegelijkertijd ook kast is, lijkt wel. Hè, want hij is zo breed.
Ja.
Waar hebben we het over? 50 centimeter dik.
Ja.
Ongeveer.
Ja, ongeveer. Hè,
doe
het
even uit. Hij is 2,5, 3 meter hoog. Zoiets. 2,75.
Mm-hmm.
En aan één kant zie ik al dat die affiches van Stefan Keppel zijn geplaatst. Die affiches van Stefan Keppel... Daarvan komt de bovenkant, laten we zeggen, ergens tot je bij je middenrif, zoiets.
Net rond de 1,50.
Ja, precies. Ik ben 1,87, dus iets hoger.
Ja.
En daar ga jij nog iets boven doen, denk ik, aan deze kant. Of niet?
Ik denk om dit stuk ook, maar dat weten we eerlijk gezegd. Ja. Ik ga wel aan de andere kant
van en aan de andere kant van die muur is een hele grote tekening van jou, een muurtekening. Wat is dat dan?
Wat is
dat doe je ook.
Dat doe ik ook. En dat hangt samen met het idee van... Oké, ik heb de tekening, maar de tekening is ook een idee. Het is ook een ontwerp. Dus dat kan ook als... Sommige tekeningen leen zich dan ook om als muurtekening bijvoorbeeld uit
te voeren. Dus dit bestaat ook als tekening op papier?
Ja, niet maar dan is het een print. Omdat het inderdaad ook met allerlei elementen zijn... die ik in de computer heb samengevoegd tot een nieuw beeld. En... Ja, ik kan dat wel tekenen, maar dat is voor mij... Dat zijn werken waar ik ook nog niet weet wat daar dan precies de status van is... of hoe ik dat moet uitvoeren, maar ik zie het nog als ontwerpen... of misschien zijn het wel gewoon bladzijden uit een boek wat ik nog ga maken. En soms zijn het printjes die ik ook... waarvan ook een aantal hier in de tentoonstelling zullen hangen.
Met wat voor materiaal voer je die tekening dan uit?
Dit is potlood en schoolbordenkrijt. Dus... Maar het was ook een beetje om, denk ik, want inderdaad, twee lange stroken. Eén strook met affiches, één strook met een lange rij met tekeningen.
Ja, en laten we zeggen, de ruimte tegenover de entree, waar wij nu in zitten, die wordt niet gebruikt.
Er hangen een paar foto's. Ja. En dan komt daar nog een werk van Stefan. De foto's zijn ook van mij.
Nee, maar dat wordt een kabinet apart. Wordt meer een kabinet als het ware. Apart, en dat is niet. Het wordt niet bij de continuïteit van het tentoongestelde werk.
Want ik denk wel dat hoe het werk nu gepresenteerd is, dat het ook gewoon één werk wordt. Of in ieder geval twee werken, denk ik. Een werk van Stefan en van mij. Maar ik denk ook dat het samen, als één werk, als één installatie, te zien is. En dat die grote wandtekening is denk ik ook een klein beetje om het geheel een beetje te doorbreken. Om het even. Misschien is dat ook wel weer een soort van dissonant, zeg maar. Iets wat het ook qua volume een beetje doorbreekt.
Ja.
En wat ook misschien weer een beetje lucht geeft, een soort lichtheid.
En hoe hebben jullie dat overlegd?
Hoe hebben we overlegd?
Ja, jullie wonen niet in dezelfde stad. Heb je het ontwerp voor hoe het er nu uitziet? Hoe het werk wordt gepresenteerd.
Ik wist van Stefan dat hij affiches zou meenemen. Er was ook wel het idee om het van hem om het als een soort vries op te hangen. En ik denk dat tijdens het toen we hier aankwamen, dat we het nog proberen om het nog eenvoudiger te maken. Want er was nog eerst sprake van misschien tussenruimtes tussen die affiches. Maar toen dachten we eigenlijk van het is gewoon best om het gewoon één lange rij aaneengesloten, één lang beeld te maken. En dan daarboven mijn tekeningen en prints. Maar dat zou veel onregelmatiger kunnen. Ja. Ik had het eerst ook meer aaneengesloten. Maar ik heb er uiteindelijk tekeningen van tussen gehaald om toch meer soms een blokje
te krijgen.
Ja, een soort blokje om even wat.
Met het werk van Stefan is het natuurlijk interessant dat we kennen affiches in de publieke ruimte.
Ja.
En je krijgt nu heel veel elementen, niet alleen maar ook uit de publieke ruimte, die zich in die fotografische ruimte een plek krijgen. En vervolgens in het affiche getoond worden.
Ja.
He, dus daar zit al iets van het vernaculair, van het alledaagse, zit daar al in.
Ja.
En dan even tot slot, want we zijn echt bijna aan het einde, we hebben nog een minuutje. En route, zo heet de tentoonstelling, die is tot 17 februari te zien. En er is ook een middagavond, Oulipo, dat moeten we maar even op de website van Bert Wolf, projects bekijken. Oulipo, dat is van François Niçoise en Raymond Queneau, een schrijver die ik graag las, waar een soort mathematische structuur in zit en ten grondslag aan zijn romans en dergelijke. Schreef ook prachtige proza gedichten met een surrealistische vrijheid. En, al sinds de jaren 30. En in 1960 besluit hij om met François Niçoise, die schrijver is en chemicus geloof ik, om Oulipo op te richten. En Oulipo, dat is ouvrière de littérature potentielle. En dat is dus werkplaats voor potentiële literatuur. En dat past ook bij het project van Raymond Queneau om de taal te doorbreken, die statige Franse taal dan in zijn geval, en om daar het vernaculaire, het alledaagse en de spreektaal ook een plek in te krijgen om nieuwe ruimtes te creëren. In dit geval moet je dat transponeren, denk ik, naar beeld. Ja, en het beschreef al over dat alledaagse in dat werk van Stefan. En jij beschreef al hoe dat in den beginnen ook in jouw werk terecht kwam. Dus ik vermoed dat dat een beetje een rol speelt bij die Oulipo
presentatie. Ik denk ook inderdaad het soort mathematische, dat is ook een soort restricties die je zelf oplicht.
Ja.
Ik denk dat, ik weet niet, ik kan niet voor Stefan, maar in mijn werk spreekt dat zeker een rol. Ja. Maar ik denk ook het herhaling. Voor mij is vooral dan in dat opzicht de schrijver Pirek interessant. en dat ik veel gelezen heb. Maar ook waarin bijvoorbeeld ook hij teruggaat naar dezelfde straat. En de verschillen, de veranderingen opmerkt en noteert. Of hele kleine dingen. Wat heb je in je broekzak? Wat is dat materiaal en wat vertelt dat? Ik vind juist ook die hele kleine terloopse dingen die je eigenlijk altijd over het hoofd ziet.
Volgens mij wel audio-opnames van hem, dat hij in een bepaald café zit. Ik weet niet of dat bij de straat is van zijn ouderlijk huis, maar in ieder geval. En dat hij beschrijft dan op een bepaald moment van de dag wat er zich af voltrekt op straat voor hem. Ja. Maar dat zit ook in zijn literatuur inderdaad. Maar je komt het ook tegen bij Matisse bijvoorbeeld, in zijn boek Jazz. En dan beschrijft hij, mes courbes ne sont pas folles. He, er zit reden in die gebogen lijnen van hem.
Ja.
Mooi.
Goed. Maar verder komt het en route, vooral denk ik van wandelen. Wandelingen die Saskia Monshauer gemaakt heeft in de omstreken van Amsterdam. En dat wandelen. En misschien zijn er ook de twee lange rijen werken ook als een soort routes te zien. Ja.
Mark Nachtzaam. Goed. Dankjewel voor dit eerste gesprek. Ik hoop dat we dat ooit nog een keer voort kunnen zetten.
Ja, goed.
Ja, dus die tentoonstelling en route. Steven Keppel, Mark Nachtzaam, is te zien tot en met 17 februari in de Oetewaterstraat is dat, zo in dat mooie gebouwtje waarin Brett Wolf Project zit. Ik dank u voor het luisteren. Dank je wel, Stefan. Of dank je, Stefan. Dank je wel, Mark.
Oké, graag gedaan. Ja. Thank you.